Zo, let vanmorgen vooral niet op mij, maar op het woord, op de geest die tot je spreekt. Goedemorgen. Wie weet nog waar ik de vorige keer over sprak? Ik vind het altijd even leuk om even te prikkelen. Wie weet het nog?
Exodus,
ja.
Ik dacht
om
gevonden te worden, Google.
Om?
Google.
Ja, Google, hij is erbij gekomen, ja. Maar wat was de essentie van de preek? Het ging over Mozes. Nou, wie?
Ja, of je vindbaar bent.
Inderdaad, of je vindbaar bent, ja.
Of je luistert naar wat God je als opdracht geeft.
Ja, waar God je voor roept, wat voor opdracht je geeft, inderdaad. Ja, Mozes, we hebben gelezen hoofdstuk, ik heb een opdracht meegegeven, hoofdstuk 1 en 2 zelf te lezen. En daarna hebben we hoofdstuk Exodus 3 tot en met 7 helemaal behandeld. En we hebben gezien dat Mozes geroepen werd om het volk uit te leiden. Dat was zijn roeping. Hij was 80 jaar en toen kwam zijn roeping pas. Dus wees gerust, je bent nog geen 80, kan nog steeds komen. Misschien ook wel niet, want we hebben sowieso een roeping en dat is het evangelie verkondigen. Mozes werd geroepen, leverde 5 bezwaren tegen God in. Uiteindelijk ging hij toch. En God openbaarde elke keer weer, opnieuw wie hij was. Hij is de ik ben, de ik zal zijn. Elke keer het woordje Heer. En dat komt, nou ja, ik weet niet of je dat nog weet, maar gemiddeld in het Oude Testament, in elk hoofdstuk, als je dat verdeelt, 6 keer per hoofdstuk komt dat terug. Vanmorgen geen Mozes. Vanmorgen is het Vaderdag. Dus ik heb ook het thema daaraan gelinkt. God als Vader. En vanmorgen wil ik lezen uit Matthäus 7. Dus je mag je vast opzoeken. En Matthäus hoofdstuk 7. En dat staat eigenlijk een beetje aan het einde van Jezus' eerste preek in het evangelie van Matthäus. In het evangelie van Matthäus staan eigenlijk 5 blokken, 5 preken van Jezus. Het eerste blok is misschien wel het meest bekende en dat is de bergreden. Nou, de bergreden, waarom is de bergreden? Hey, het was een reden, een onderwijs vanaf een berg. Matthäus 5 tot met 7, blok 1. Matthäus hoofdstuk 10... is eigenlijk de tweede preek die Jezus geeft. Ik noem het even de uitzendingsreden, waar hij discipelen op pad stuurt, 2 en 2, om het evangelie te kondigen. Hoofdstuk 13, ik noem het even de zeereden, want hij stond aan zee en gaf weer een stuk, een blok onderwijs aan de mensen. Preek 4, hoofdstuk 18, dat was in Capernaum, de Capernaumreden. En zijn laatste preek die Jezus geeft in het evangelie van Matthäus is op de Olijfbergreden, waar hij spreekt over de eindtijd tot zijn discipelen in hoofdstuk 24 en 25. Dus 5 blokken van preken en vanmorgen pakken we een klein stukje uit Jezus' eerste preek van Matthäus in hoofdstuk 7. En ik wil hoofdstuk 7 vanaf vers 7. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij om een vis vraagt, zal hij hem dan een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hem die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen doen, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Tot zover. Toen ik dit gedeelte voor de eerste keer las, dacht ik, begin hele rare logica. Want Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop. En er zal worden opengedaan. Ik denk, hoezo? Klinkt als altijd. Waarom? Gebeurt het altijd zo? Dus ik verwacht dan een reden van hoezo is dat zo? En Jezus geeft een reden, vers 8. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, zal worden opengedaan. Eigenlijk raar, hè? Eigenlijk een drogreden wat Jezus zegt. Want hij zegt, als je bidt, dan zal je gegeven worden. Waarom? omdat degene die bidt, die krijgt. Dus eigenlijk maakt Jezus een cirkelredenatie in vers 7 en 8. Eigenlijk best raar, toch of niet? Of ben ik de enige? Onze oudste dochter, Dorette, die zit momenteel in de waarom-fase. Als je zegt, hey, we gaan naar tafel, waarom? Even de tussendeur dicht doen, waarom? Ik ben zo even terug, ik ben even naar boven, ik ben zo weer terug, waarom? Nou, hoe vaak geven we dan antwoord als ouders, wat zeggen we dan? Daarom, het waarom-daarom spel, het bekende spel tussen ouders en kinderen. Ja, en het leuke is dat Dorette op dit moment het spelletje een beetje door heeft. Dus als ik zeg, hey, we gaan zo even naar de winkel. Waarom? Oh, daarom zeker. Dus zij snapt het spelletje. En sommige dingen zijn het leven gewoon logisch. Als je een deur opent, doe de deur ook weer dicht. Ben naar een wc geweest, was je handen. Als je iemand ontmoet, geef je elkaar een hand of zeg je hallo of goeiedag. Binnen mijn werk ben ik dat zelfs verplicht. Om alle mensen binnen mijn 3 meter cirkel moet ik iedereen groeten op mijn werk. Dat is verplicht. Sommige dingen zijn gewoon, daarom. En Jezus ligt dat ook toe, waarom dit waar is. Waarom vers 7 en 8 waar is. Waarom die cirkelredenatie, 3 dogreden, waar is. Want dat staat in vers 9. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen geeft als hij een boot vraagt? Nee, natuurlijk niet. Of, vers 10, als hij om een vis vraagt, zou hij dan een slang geven? Nee, natuurlijk niet. Of de parallel in Lucas 11 wordt nog een derde voorbeeld gegeven door Jezus. Of als hij hem dan om een ei vraagt, zal hij hem dan een schorpioen geven? Nee, natuurlijk niet. Dus eigenlijk wil Jezus duidelijk maken dat deze, misschien is het wel een drogreden, misschien is het wel een cirkelredenatie, maar het is gewoon waar. Het is gewoon zo, het hoort zo. Nou, dat was even een stukje inleiding. Ik kom nu bij de kerntekst van vanmorgen en dat is vers 11. Daar gaan we even bij stilstaan en daar staat nogmaals, als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. En ik wil eigenlijk 3 punten stilstaan. Punt 1, als u die slecht bent. 2, uw Vader die in de hemel is en die goed is. En punt 3, wat is dan onze opdracht? Hoe mogen we hierop reageren? Puntje 1. Als u die slecht bent, ik weet niet of je het doorhebt, maar wij zijn slecht. Ja, lekkere boodschap, hè? Maar wij zijn slecht. Ten diepste in ons zijn wij slecht. En helaas is het verkeerd gegaan in Genesis 3. God had de aarde geschapen. Alles was perfect, geweldig, aan die kant met de bloemetjes. Dat was dan weer eigenlijk daarvoor. Alles was heel mooi, maar het ging verkeerd. Waarom? Omdat Adam en Eva ongehoorzaam waren aan God. Ze mochten niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Waarom? Nou, daarom. Er stond geen reden bij. Dat is gewoon een opdracht. Gewoon doen. Maar toch waren ze ongehoorzaam aan God. En het gevolg is dat ze niet meer in de nabijheid van God konden leven. En er kwam ellende in hun leven binnenlopen. En dat wordt dan heel vaak in de christelijke wereld zonde genoemd. Slechtheid is zonde. Iets wat zijn doel mist. En dus de leer van de zondeleer, wordt heel vaak opgehangen aan het onderwijs van Paulus. Ik weet niet of je de brief van Romeinen wel eens gelezen hebt. Daar hamert Paulus dat we slecht zijn, dat we ten diepste God niet willen zoeken. Letterlijk staat er in Romeinen 3, vers 10 en 11 staat er, er is niemand rechtvaardig. Niemand. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. En er is niemand die God zoekt. Dat is de kern van ons bestaan. Ten diepste zijn wij slecht. Dat zegt Jezus hier ook. En heel veel mensen zeggen, ja, dat is helemaal Paulus onderwijs, maar hier hebben we vanmorgen een tekst die Jezus letterlijk zegt, als u die slecht bent. Jezus vindt dat de mens ten diepste slecht is. Een ander voorbeeld, in Jeremia 17, misschien kent u het vers wel, vanaf vers 9 staat, arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Nou, argelistisch is misschien een beetje een oud Nederlands woord. Je kan het ook vertalen met bedriegelijk, misleidend, verdraaid of krom. Bevuild, besmet. Het is niet meer ruim, het is niet meer zuiver. En ik ben nog even verder ingedoken in het vers en het woord arglistig. En het grappige is dat arglistig, als je dan, je hebt ook vervoeging in het Hebreeuws. En dit komt terug bij een ander Hebreeuws woord. En dat betekent letterlijk bij de hiel pakken. Nou, dan moet ik maar in één Bijbelverhaal bedenken. In het Oude Testament, degene die bij de hiel pakte. Ja, Jacob en Esau. Bij de geboorte van Jacob en Esau had de ener de ander bij de hiel vast. Maar Jacob was uiteindelijk degene die de hielenlichter was. En zijn broer oplichtte door het geboorterecht over te kopen en zo eigenlijk de zegen op te eisen. Buiten God om. Dus ten diepste zijn wij hielenlichters. Om het nog even lekker aan te dikken. Ja, ik weet het, het is nog niet echt ontbouwend, maar het komt. Dus je hart is bedriegelijk, is arglistig. We zijn hielenlichters. En vers 9 in Jeremia 19 staat zelfs nog: boven alles, ja, het is ongeneeslijk. Nou, gelukkig weten wij beter. Oud Testament wisten ze dat niet. Maar wij weten beter, omdat wij bij Jezus mogen leren kennen in ons leven. En die kan ons hart genezen. Ook al hebben we er nog steeds soms last van, zit daar nog die drang om arglistig, om bedriegelijk te zijn. En vers 9 eindigt, wie zal het dan kennen? En dan vers 10 staat, ik, de Heer, de ik ben, de ik zal zijn, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. God weet dus ook dat wij slecht zijn. Want wie kent ons hart? Vers 10 staat, ik de Heer, doorgrond het hart en beproef de nieren. Hij kent ons arglistig hart en onze nieren, dat wil zeggen, dat staat vaak voor onze emoties en voor onze gevoelens. Hij kent dat wij ten diepste slecht zijn. En toch, als wij dan slecht zijn, staat er in vers 11, geven onze kinderen goede gaven. Alleen het contrast wordt wel groot als God om de hoek komt kijken en dat hij ook goede gaven geeft. Kom bij punt 2. Onze Vader die goed is. Als wij die slecht zijn, onze kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal onze Vader in de hemel goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. God geeft goede gaven. Wie gelooft dat? Wie gelooft dat als je een hongersnood ziet op tv? Wie gelooft dat als je een ongeluk voor je neus ziet gebeuren? Dat God goed is, dat God goede gaven geeft. Wie gelooft dat als jij wordt gespest op school of op je werk? Dat God goede gaven geeft. Wie gelooft dat als een vriend ernstig ziek is? Wie gelooft dat als jouw vader of moeder overlijdt? Nou, vul zo maar in. Soms wel een beetje lastig, hè, die spanning. Enerzijds het lijden, wat we zien in deze wereld, maar tegelijkertijd Gods goedheid. Voorbeeld, misschien wel het beste voorbeeld vanuit de Bijbel, vind ik Job. Ik weet niet of je het verhaal van Job kent, maar God daagt de duivel, of eigenlijk de duivel daagt God uit, om te bewijzen dat Job een getrouwe dienaar is van God. En wat gebeurt er? God gaat de deal aan. Alleen zegt, je mag alles over aanzetten, behalve aan hemzelf. En wat gebeurt er? Hij raakt al zijn bezit kwijt. En hij was echt rijk. Dus denk maar aan echt weilanden vol met vee. Hij had een heel gezin, richting de 12 kinderen. Allemaal dood. En hij werd ernstig en ernstig ziek. En wat zei hij? Misschien ken je het liedje wel van Blessed Be Your Name. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, geprezen zij zijn naam. Nou, ik vind het soms heel moeilijk om dat te zeggen. Geeft God dan allemaal goede gaven, is dan de vraag. Of Paulus, pak ik even door. Nee, pak eerst even mijn eigen voorbeeld, omdat het me raakt. Ik weet niet of jullie het weten, maar... Sorry. Had ik niet gepland. Maar dit is ons vierde kindje wat eraan komt. En als je goed kan tellen, tel je drie. De Rette, Ninte en de baby. En ons eerste kindje hebben we helaas... Na 7 weken zwangerschap terug moeten geven aan onze goede vader. Dus ik weet heel goed wat ellende is. Maar toch geloof ik dat God goede gaven geeft. Of vorig jaar kreeg ik ontslag in mijn baan als jeugdwerker. Dacht ik, hoe kan dat? Hoe kan dat in een kerk? Geeft God dan wel goede gaven? Waarom was dat? Nou, daarom. Ik weet het niet. Ik wil hem even doorpakken naar Paulus. Paulus kende dat ook. In 2 Korinthe 11. Ik pak er heel even bij. Vanaf vers 24. Lezen wat Paulus is ondergaan om Christus wil. Van de Joden heb ik 5 maal de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met een roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd en 3 maal heb ik schipbreuk geleden. En een hele etmaal heb ik op volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van de volksgenoten, in gevaar van de kant van de heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in spanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Dat heeft Paulus meegemaakt in zijn leven. En dat was nog niet aan zijn einde. Hij zal nog veel meer meegemaakt hebben. Voor een hoofdstuk later, in hoofdstuk 12, hebben we het ook nog over, waar hij noemt, ik kreeg een doorn in het vlees. Een engel van de Satan, om mij met de vuist te slaan. Geeft God dan nog wel goede gaven? Aan Paulus? Aan Job? Aan mij? Aan u? Dus laatste voorbeeld, Jezus. Misschien wel het ultieme voorbeeld voor ons. Hij werd uitgespuwd. Hij werd veroordeeld. Hij werd weggezet. Laat staan wat hij niet allemaal geleden heeft richting het kruis en richting de dood. Hij zweette bloed in het hof van Gethsemane. Hij werd gegezeld met een zweep waar stukjes ijzer in zat verwerkt. Dan moet je beseffen hoe zijn rug er dan uitziet. Hij kreeg een doornenkroon op zijn hoofd en een mantel op zijn bebloede rug, die vervolgens er weer later werd afgetrokken. Zijn baard werd uit zijn hoofd getrokken. Hij kreeg spijkers door zijn polsen en enkels. Is God dan wel de God die goede gaven geeft? Als Jezus dit moest doorstaan? En uiteindelijk stierf hij, alleen, zonder vader. Hij sprak, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Geloofde Jezus nog wel in een goede vader, die goede gaven gaf? Ik denk dat het antwoord ja is. Dan kom ik al bij punt 3. Jezus bad, zocht en klopte aan bij God. In het hof van Gethsemane bad hij, zocht hij God, klopte aan bij God. Heer, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En toch zei hij er gelijk achteraan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En dat vraagt hij wel tot 3 keer toe. Dus hij heeft echt gesmeekt. Maar toch moest hij sterven. Moest hij het dan maar uitzoeken? Zoek het maar uit tot in de dood? Nee. Het mooie vind ik, als je in Lucas 22, vers 43 leest, daar staat, als hij geklopt, gezocht en gebeden heeft, staat er, en aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Klein zinnetje waar we misschien heel vaak overheen lezen. Maar hoe mooi is dat? In de diepste nood van Jezus, op zijn knieën, kwam er een engel die hem versterkte om vol te houden. God geeft goede gaven in zware tijden. We hadden het net over Paulus. Paulus bad, zocht en klopte ook aan bij Jezus met zijn doornen in het vlees. Met een engel van de Satan die hem op de vuisten mocht slaan. En ook tot 3 keer heeft hij gesmeekt. In 2 Korinthe 12 staat dat. Maar de doorn bleef zitten. Waarom? Jezus antwoordde, mijn genade is jou genoeg, Paulus. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus had het nodig op dat moment te leren dat hij zich niet zou verheffen in openbaring die hij kreeg. Dat hij tot de derde hemel is gegaan. Dat hij woorden van God ontving en daarmee had hij strijd in zijn leven. Maar tegelijkertijd zei Jezus, hey, mijn genade is je genoeg. Dat heb ik zelf ook gedaan, gebeden, gesmeekt, gezocht en geklopt bij God vorig jaar. Toen ik ontslagen werd als jeugdwerker. Waarom, Heer? Nou, daarom. Ik heb wel misschien wel vaak, ik heb wel vaker dan 3 keer bij God aangeklopt. Dus Paulus is dan een, die heeft nu nog maar 3 keer geweest. Maar ik ben wel vaak bij God geweest. Van hoe zit dit? Hoe kan dit? En ik heb voor mezelf een lesje geleerd. Precies hetzelfde lesje als Paulus met zijn doorn in het vlees. God heeft me geleerd om mezelf niet te verheffen. Van kijk, hey, kijk, ik ben een jeugdwerker, ik werk in de kerk, ik ben heel wat. God heeft me kort en klein gemaakt. Ik ben gewoon maar, dat vind ik heel mooi, Paulus zegt het ook in zijn Romeinenbrief, hoofdstuk 9, je bent maar een aardepot, een homp klei. Dat zijn we. Dus ja, we mogen bidden, we mogen zoeken, we mogen aankloppen bij God. Doe het echt. Want Jezus zegt, wie bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, wie klopt, die zal worden opengedaan. En weet je even niet meer hoe je dat moet aanpakken, begin dan heel simpel met het gebed van Jezus, die hij aan zijn discipelen meegaf. Want net een paar versen hiervoor leert hij het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel is. Want hier hebben we gelezen, Onze Vader die goede gaven geeft. Het is dezelfde Vader. En het mooie is nog zelf, als je de parallel leest in Lucas 11, staat het Onze Vader precies voor dit gedeelte. Dus eerst leert Jezus het Onze Vader daar. En dan zegt hij, bid, zoek en klop. Hoe mooi. Dat is eigenlijk het eerste punt van punt 3 wat ik jullie mee wil geven van vanmorgen. Blijf bidden, blijf zoeken en blijf kloppen. Want God wil goede gaven geven. Aan hen die bidden. Er is wel een voorwaarde aan verbonden. Je moet bidden, je moet zoeken, je moet kloppen. En in Lucas 11 staat dat heel concreet. De hemelse Vader zal dan de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Dus daar worden goede gaven benoemd als de Heilige Geest. En dan geloof ik echt, als jij bidt, dan komt de Heilige Geest en die kan je nieuwe kracht geven. Die kan je bemoedigen, die kan je weer rust geven in je ziel. Daar is de Heilige Geest voor gekomen, voor ons als gelovigen. Dus we moeten blijven bidden, blijven zoeken, blijven kloppen. Want God wil goede gaven geven. Neem dat mee de komende week. En het tweede deel, hoe we hierop mogen reageren, wat onze opdracht is vers 13. Die hebben we nog niet gelezen. We hebben wel gelezen, maar niet behandeld. En daar staat, vers 12, sorry. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Nou, je kent het misschien wel op de negatieve manier. Een van de kerkvaders, Confucius, die zei wel eens, wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Nou, heel negatief eigenlijk, maar Jezus stelt hem hier denk ik veel radicaler. Hij zegt, alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doe dat ook bij een ander. Volg je hem? Dat is veel radicaler. Want ja, ik heb geen zin dat iemand me uitscheldt, dus dan scheld ik iemand anders ook niet uit. Maar ja, ik vind het wel fijn dat iemand even een kletspraatje met me maakt. Maar dan moet ik dus een stap zetten in iemand anders. Maar misschien heb ik daar helemaal geen zin in. Maar Jezus zegt, dat moet je doen, want dat is het hart van de wet en de profeten. Dat is het hart van de Bijbel. Dat je die stap naar die ander maakt. En dat is een andere ding, wat ik vanmorgen mee wil geven. In Lucas 11... is het andere gedeelte. En daar noemt Jezus nog een extra voorbeeld. En die wil ik nog even voorlezen. Lucas 11 vanaf vers 5. Luister maar. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want een andere vriend is van zijn reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou zeggen, val mij niet lastig, de deur is gesloten, mijn kinderen liggen, zijn aan het slapen. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Dus Jezus laat nog blijken, je mag vragen, zoeken en kloppen bij God. Maar misschien zijn er wel mensen die bij jou vragen, zoeken en kloppen. Wat doe jij dan? Als iemand om jou een brood vraagt, of hey, heb je een ei te leen, of hey, kun je even helpen met de schutting? Wat doe je dan? Zeg je, ja, ik heb geen tijd. Doe. Of zoek je naar een oplossing en laat je zien wie Jezus is. Laat je zien wat de Bijbel ons leert. Dat we, vers 12, wat ik net voorles, alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, als jij graag geholpen wil worden, als jij graag even iets wil lenen van iemand, doe dat ook naar anderen. Want dat is wat de Bijbel ons leert. En dan kom ik eigenlijk weer uit bij het thema van de vorige keer. Wees beschikbaar. Wees vindbaar voor mensen. Misschien is er wel een buurman die bij jou aanklopt, op je voordeur. Of vraagt een klasgenoot, een collega, heeft hij een vraag aan jou? Of is een wildvreemde gewoon op zoek naar de zin van een leven en zoekt hij eigenlijk, wat jij weet, de liefde van God? Of gewoon binnen de gemeente. Kijk om je heen. Hoe zou je naar elkaar kunnen reageren? Hoe zou je elkaar kunnen opbouwen? Hoe zou je elkaar kunnen helpen binnen de gemeente? Vraag elkaar. Klop bij elkaar aan. Zoek elkaar op. En help elkaar. En het grappige is dat God eigenlijk ook op zoek is. En ook aanklopt. We hebben net gelezen, Jeremia 17, vers 10. Wie kent dat argelistige hart dan? En dan zegt God, ik de Heer. Ik doorgrond het hart en beproef de nieren. Hij zoekt naar die harten. Hij zoekt naar mensen die hem willen volgen. Hij is zelf op zoek. Of Openbaringen 3, vers 19 en 20. Misschien wel bekend gedeelte. Er staat, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Want zie, Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en een maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Jezus wil niets liever dan bij ons binnenkomen. Hij staat aan onze deur en klopt. Ik wil je redden. Ik wil je bevrijden van je slechtheid dat diep in jou leeft. Oké, even samenvatten. 1. Wij zijn slecht. 2. Onze Vader die in de hemel is goed en die geeft goede gaven. Veel meer dan wij ooit kunnen beseffen. 3. Bid, zoek en klop. Want wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, daar zal voor worden opgedaan. Maar ook andersom. Geef dan ook. Laat je vinden. Doe je deuren open naar andere mensen. Want mensen zijn ook aan het bidden. Zijn ook aan het zoeken. En zijn ook aan het aankloppen. En God wil jou daarvoor inzetten.